Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 32, het tweede vers, waar de laatste regels van klinken. Mijn levenssap droogde uit van uur tot uur, gelijk het land door het zomerzonnevuur. Psalm 32 en daarvan het tweede vers. Gemeente, de schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in de profetieën van Ezechiël, daarvan het 16e hoofdstuk, de eerste 6 versen. Ezechiël 16 tot en met vers 6.
Verder geschiedde des Heeren een woord tot mij, zeggende: Mensenkind, maak Jeruzalem haar gruwelen bekend. En zeg: Alzo zegt de Heere, Heere tot Jeruzalem: Uw handelingen en uw geboorten zijn uit het land der Kanaanieten. Uw vader was een Amoriet en uw moeder een Hetitische. En aangaande uw geboorte, ten dagen als gij geboren waart, werd uw navel niet afgesneden. En gij waart niet met water gewassen toen ik u aanschouwde. Gij waart ook geenszins met zout gewreven, noch in windelen gewonden. Geen oog had medelijden over u, om u een van deze dingen te doen, om zich over u te erbarmen. Maar gij zijt geworpen geweest op het vlakke des velds, om de walgelijkheid van uw ziel, ten dagen toen gij geboren waart. Als ik u voorbij ging, zo zag ik u, vertreden zijnde in uw bloed. En ik zeide tot u in uw bloed, leef. Ja, ik zeide tot u in uw bloed, leef.
Wij zingen gemeente uit Psalm 88, de versen 9, 10 en 11. Psalm 88, vers 9. Waarom is het dat gij mij verstoot? Waarom verbergt gij uw gunstrijk ogen? En wat er verder volgt in de laatste drie versen van Psalm 88. Er zal tijdens het zingen niet gecollecteerd worden. En de collecte straks bij de uitgang is bestemd voor het evangelisatiewerk. Gemeente, in deze weken na Pasen staan we stil bij de opstanding van Christus en de vruchten, de gevolgen daarvan. Nadat hij de dood is ingegaan en zichzelf heeft gegeven tot een volkomen verzoening, heeft hij het leven gekregen als beloning op zijn middelaarswerk. En het graf is geopend en Christus is als de verhoogde zaligmaker uit het graf gestapt en de wereld ingegaan. Maar dat leven heeft hij niet alleen voor zichzelf, dat leven heeft hij ook om uit te delen. En dan bedoelen we niet alleen de opstanding der doden zoals die plaats zal vinden op de jongste dag, als al onze graven opengaan. Maar ook nu al dat hij trekt door kerkelijke gemeenten, door evangelisatieposten of zomaar op straat, om dode zondaren levend te maken en geestelijk leven te werken waar de stilte en de kilte van de dood was. En dat vinden we vanavond ook zo helder in de oudtestamentische profetie. We hebben hem samen gelezen en we overdenken met de hulp van de Heere uit Ezechiël 16, het zesde vers. En dan lezen we in Gods woord: als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u, vertreden zijnde in uw bloed. En ik zeide tot u in uw bloed, leef. Ja, ik zeide tot u in uw bloed, leef. Deze tekstwoorden bepalen ons bij het weggeworpen kind. Het weggeworpen kind, twee gedachten. In de eerste plaats bestemd voor de dood. Als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u vertreden zijnde in uw bloed. Dat kind ligt daar te sterven, hulpeloos en hopeloos. En in de tweede plaats geroepen tot leven. Want dan lezen we dat de Heere zegt: en ik zeide tot u in uw bloed, leef. Ja, ik zeide tot u in uw bloed, leef. Dus nog een keer herhaald, het gaat over het weggeworpen kind. Ten eerste bestemd voor de dood. En ten tweede geroepen tot leven. Gemeente, er zal maar een streep door je roeping gaan. Het gedacht dat er een bepaald ambt voor je in het verschiet lag, dat de Heere daar naartoe ging leiden. En als je er dan bijna zou zijn, dat de weg ombuigt en dat het zo heel anders gaat. Dat je er ver bij vandaan terechtkomt. Dat gebeurde bij Ezechiël, de priesterzoon. Bestemd om te dienen in de tempel, om de offers te brengen. Om Gods woord daar door te geven aan de tempelgangers. Totdat de legers van Nebukadnezar kwamen. Hij was toen 25 jaar oud. Het zou nog 5 jaar duren voordat hij in de priesterdienst gesteld werd. Maar Jeruzalem was geen partij voor die legers. En de koninklijke familie moest mee. En 10.000 van de meest belangrijke mensen uit Juda. De krijgers, de leiders, de smeden. En ook de aanzienlijkste uit de priesters, waaronder Ezechiël. Duizenden kilometers verderop, ergens bij een klein riviertje in een Joodse kolonie. Ver van de stad van God, ver van het huis van God, ver bij God zelf vandaan. Want dat was wel de mening in Jeruzalem. Die mensen die gedeporteerd zijn, dat zijn de zondaren. Die hebben kennelijk Gods ongenoegen op de hals gehaald, maar Jeruzalem gaat nooit verloren. En de Heere zal zijn volk en zijn tempel nooit begeven. En hoe wonderlijk dat had Ezechiël nooit kunnen bedenken of kunnen berekenen. Daar in dat verre Babel, in dat heidense land, gaat de Heere hem roepen. Tot een ander ambt. Het profetenambt. En dat volk waartegen Ezechiël moest spreken, die ballingen, maar ook die mensen die nog in Juda woonden, die boodschap kreeg via brieven, die waren zo afgestompt. door jarenlange prediking, die waren zo onvatbaar geworden, dat deze profeet van de Heere zijn boodschap mocht en moest brengen op bijzondere manieren. Hij heeft wel eens maanden op zijn zij gelegen, zwijgend, zijn vinger uitgestrekt naar een kleitablet. Hij heeft bijzondere visioenen gezien. En in Ezechiël 16 vertelt hij zijn boodschap in de vorm van een lang verhaal, 63 versen. We overdenken vanavond alleen het eerste gedeelte. Om de woorden van de Heere door te geven aan Jeruzalem. Het viel niet mee om profeet in de dienst des Heeren te zijn. Want de algemene teneur was in Jeruzalem: het komt wel goed. En het valt wel mee. Maar Ezechiël moest ze gaan preken: het komt niet goed en het ergste moet nog komen. Denk niet dat die crisis wel weer voorbij gaat en dat er betere tijden komen, want de Heere zal met zijn oordelen gaan doortrekken. En ook in dit hoofdstuk, in het gedeelte wat op zich ontroerend is, is de bedoeling, zoals we lezen in vers 2, mensenkind, maak Jeruzalem haar gruwelen bekend. Wat heeft u gebeden vanavond voordat u naar de kerk ging? Wat zou u vanavond graag willen horen? Bent u ook naar de kerk gekomen met het gebed: Heere, mag er een eerlijke boodschap komen? Mag er vanuit het woord eerlijk naar voren komen wie ik ben voor u en hoe het tussen u en mijn hart is? Ook als het dwars tegen me ingaat. Dat is ook wel belangrijk voor het evangelisatiewerken. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als je dan een keer een gesprek met de buren hebt, dan ben je al heel blij als je wat mag zeggen, hoe er een God in de hemel is die je helpt, die steunt, die misschien wel uitredt in moeilijke omstandigheden. En dan zijn we al best tevreden over onszelf dat we dat gezegd hebben. Maar om nou een gesprek met je buren te gaan hebben over de zonde, niet met een uitgestoken vinger over de heg, maar als medezondaar. Om samen te spreken over de zwartheid van onze ziel. En de blinkende glans van Gods heiligheid. En het rood van het reinigende middelaarsbloed. We moeten oppassen dat we een eerlijke boodschap geven. En daar moet niet alleen die buurman voor worden ingewonnen om dat te horen, maar ik moet er ook voor worden ingewonnen om dat te zeggen. Want dan valt die mee. En Ezechiël heeft er soms ook onder geleden. En dit keer gaat hij zijn boodschap brengen in de vorm van een verhaal over een kind. En hij neemt het volk van Israël mee in gedachten naar het begin. Naar het begin van het volksleven. Hij neemt hen mee naar hun afkomst. En dat is ook voor ons nodig in een evangelisatiedienst, als we stilstaan bij onze opdracht richting de naaste. Dat we niet als geslaagde kerkmensen in hoogmoed en trots eens even denken te gaan vertellen hoe die ander het moet doen. Maar dat we ons gaan beseffen wie we zijn, waar we vandaan komen, wat onze afkomst is. En als we de Heere mogen vrezen, is het ook steeds weer nodig om teruggebracht te worden bij die afkomst. Hoe de Heere begon en waar hij ons vond. En Ezechiël zegt het: alzo zegt de Heere, Heere, tot Jeruzalem. Uw handelingen en uw geboorten zijn uit het land der Kanaanieten. Als je nou die balling had gevraagd: waar kom je vandaan? Waar is je vaderland? Dan had hij gezegd: wij komen uit het beloofde land. Wij komen van het erfdeel des Heren. Wij komen uit het land waar de Heere zijn daden heeft getoond. Nee, zegt de Heere, jullie komen uit het land van de Kanaanieten. Dat waren de oorspronkelijke bewoners van het land voordat het veroverd werd door Israël. Het waren die mensen die tot het allerlaagste peil gezakt waren In hun omgaan met relaties, in hun omgaan met het beginnend leven, in hun omgaan met het eind van het leven. Vol afgoderij, vol hoererij. Het waren die mensen waarvan het Bijbelboek Leviticus zegt, het land heeft zo'n walging van u, het zal u uitspuwen. En dan zegt de Heer tegen die ballingen en tegen die mensen in Jeruzalem, zo zie ik u. U komt uit het land van de Canaanieten. En uw vader was een Amoriet en uw moeder was een Hethitische. Als je aan een Jood gevraagd had, wie is je voorvader, dan had hij gezegd, wij zijn kinderen van Abraham. De vriend van God, de man van God die zoveel beloften hadden gehad. Nee, zegt de Heer. Je vader is een Amoriet, je moeder een Hethiet. Je afkomst deugt niet. Je bent geboren uit mensen met een vijandig, met een verdorven hart. Zo zie ik jullie. Zo was het toen ik jullie vond. Zo was het met Abraham toen ik hem vond in Ur der Chaldeeën. Het was een afgodendienaar. Zo was het met het volk toen ik hem vond in Egypte. Ze waren helemaal mee gaan doen. Zo zie ik jullie. De gemeente, hoe is het nou bij ons? Hè? Dan kunnen we zeggen, we horen bij Nederland, hè, toch een christelijke natie altijd geweest. En in vergelijking met de rest van Europa is er nog veel. En u woont op de Bijbelbelt en u hoort bij een grote gemeente. En misschien zegt u ook wel, ik had een vader die de Heere vreesde. En een grootmoeder met een teer leven. En voordat we het weten, zijn we geestelijk in onze gedachten zo hoog gestegen, dat we ons ver verheven voelen. Boven die getatoeëerde man, die een beetje stinkt en die naast ons in de bus komt zitten. Dat we onze hoofd schudden over premier Jette en wat hij allemaal doet en wat hij allemaal zegt. Dan denken we dat we beter zijn. Dat we hoogstaander zijn. Dat we reiner zijn. En is dat niet onze hoogmoedige houding die de buitenwereld zo af kan stoten? Die mensen zijn zo geslaagd. Ze zijn zo netjes. Ze doen het zo goed. Ik hoor van buitenkerkelijke dat ze het moeilijk vinden om de drempel van een kerkgebouw over te stappen. Iemand zei een keer letterlijk tegen me, jullie zijn allemaal zo netjes. Jullie hebben het allemaal zo goed voor elkaar. En zou dat niet ook in onze houding zitten? Onbedoeld, onbewust. En wat is het nou nodig dat hetgeen wat uw dominee ook altijd preekt, hè, dat nou persoonlijk doorleefd wordt door de Heilige Geest? Dat we gaan leren wie we zijn voor God. Dat het niet om gaat hoe we onszelf zien of hoe anderen ons zien. Of wat men van ons vindt als de broeders op huisbezoek zijn geweest. Maar dat we nou gaan zien. Het begon al bij onze afkomst. Wij komen uit een verbroken paradijs. Toen is de kiem van elke zonde in ons hart gelegd. En we liggen met die hele wereld op één hoop. En als we teruggaan in onze stambomen, dan komen we allemaal bij Adam uit, de verbondsbreker. En die houding zit in ons hart en dat leven we uit. We hebben God op het hoogst misdaan, wij hebben hem getergd, wij hebben overtreden. Ja, en als de Heer dat in je leven werkt, dan gaat je hoofd buigen. Dan kom je van je troon af, dan word je klein, dan word je ootmoedig. En dat geeft uitstraling binnen de gemeente. Dat geeft uitstraling in de buurt. Er is niet iemand die het in zijn binnenzak heeft en die geslaagd is. Maar dat is iemand die leerde verloren in mezelf. Een overtreder. En dan ga je met andere ogen kijken naar al die mensen om je heen. En dan denk je, ja, het is erg wat ze doen op zondag. Het is erg wat ze klaarmaken. In die hele stroom van media die door onze huizen spoelt. Maar zij doen het onwetend. Maar ik groeide op onder het woord. De 10 geboden werden iedere zondag aan mijn hart gelegd. En ik dacht bij mezelf, ik ben rijk en verrijkt en ik heb geen ding gebrek, maar mijn hart. In mijn hart woonde de hele wereld. Daar paste alles in. En er was alleen geen plaats voor de Here en geen plaats voor genade. En als je zo gaat schamen, dan kun je evangeliseren. Want dan kan je naast iemand zitten. Dan kan je naast mensen zitten die grote zonden hebben gedaan. Dan kan je naast iemand zitten die helemaal opgaat in de wereld. Dan kan je naast iemand zitten die meent dat hij hier op aarde wel gelukkig zou kunnen worden. Dan zeg je, joh, ik ben net zoals jij. Ik ging wel naar de kerk, maar ik was met dezelfde dingen bezig. Maar nou heeft de Heer me laten zien dat dit allemaal zo arm en leeg is. En mag ik je daar nou ook wat over vertellen? Dat is evangeliseren. De tekst gaat verder. En kinderen, dan komt er een heel verdrietig verhaal. Want als er bij ons een baby geboren wordt, dan zijn we blij. Dan hangen we slingers op. Dan wordt zo'n kindje met liefde aangepakt en schoongewassen. Dat kindje krijgt kleertjes aan, dat krijgt voeding, dat wordt gekoesterd. Maar hier gaat het over een kindje dat geboren is dat helemaal niet welkom was. Lees maar mee in vers 4. En aangaande uw geboorte, ten dagen als gij geboren waart, werd uw navel niet afgesneden. Nou, dat weten onze kinderen ook al, hè. Als een kindje geboren is, dan moet die navelstreng worden doorgeknipt. Dat wordt dan verbonden. Maar dit is een kindje, daar is de navelstreng niet doorgeknipt. Met alles er nog aan, zoals het kind uit de moederschoot is gekomen, wordt zo weggedaan. En gij waart niet met water gewassen. Er was niemand die dat kindje schoonwaste. Er was niemand die dat kindje opfriste. Gij waart ook geenszins met zout gewreven. Dat deden ze vroeger om infecties tegen te gaan. Er werd zo'n huidje helemaal ingewreven met zout. Maar dat vond men niet de moeite waard. Nog in windelen gewonden. Er werden geen doeken om dat kindje gedaan. Maar pas geboren, bebloed en naakt, werd het zomaar, dat lezen we in het 5e vers, geworpen op het vlakke des velds. Zomaar buiten het tentenkamp of buiten de stad werd dat pasgeboren meisje zomaar weggeworpen. Om te sterven. Hoe lang zou het duren? Als de zon opkomt. Zo'n kindje begint uit te drogen. Hoe lang zal het duren voordat er een roofdier voorbij komt? Hoeveel tijd zou dat kind nog hebben? En wat een gezicht, hè? Helemaal onder het bloed. Helemaal onrein betekent dat. En de Heere zegt door de mond van Ezechiël tegen die ballingen, tegen die Judeërs. En zo was het met u, hè? Ten dode opgeschreven, daar in Egypte. Alle jongetjes werden geworpen in de Nijl en de zwepen werden over de ruggen gelegd. En er was maar één doel, dat u uitgeroeid zou worden, dat u sterven zou. U was ten dode opgeschreven. En wij dan, gemeente? Als er een kindje geboren wordt, dan pronken we er een beetje mee, hè? Omdat we er zoveel van houden. Het beste is nog niet goed genoeg. We trekken ze de mooiste kleren aan. We bieden ze alles wat we hebben. Maar heeft u het alles gezien? Als je naar je kind keek. Het is een kind dat sterven moet. Het draagt de kiem van de dood met zich mee. Het is op deze aarde gekomen. En door de zonde zal het ook een keer de aarde weer moeten verlaten. En dan moet het kind God ontmoeten. Hoe lang zal het kind krijgen? Voordat het sterven moet. Hoe lang zult u nog hebben? Vanavond onder het woord. Wie van ons weet zeker dat die zondag nog in leven is? Het leven is zo'n damp. De dood wenkt ieder uur. En sterven, dat is God ontmoeten. Ons leven, ons hele leven staat in het licht van de eeuwigheid. Zo'n klein poosje voorbereidingstijd. Waarin de grote wonderen moeten gebeuren en dan. En als je dat nou beseft, hè, dan ga je anders naar je medemensen kijken. Dan ga je anders naar het evangelisatiewerk kijken. Kent u die tekst uit Spreuken? Red degene die wankelen ten dode. Dan zie je al die mensen om je heen en het is soms onbevattelijk. Al die zielen, al die mensen, allemaal op reis naar de eeuwigheid. En er zijn er zoveel bij die nooit hebben gehoord, bekeert u? Die nooit een naam van de Heer Jezus hebben gehoord dan alleen in een vloek. Er zijn er zoveel bij die nooit gewaarschuwd zijn. Er zijn er zoveel bij die nooit gehoord hebben. Kom, ga met ons en doe als wij. Kijk straks eens om u heen. Daar zijn al die mensen om ons heen aan het wegsterven. En waar leeft u dan voor en waar ben ik dan mee bezig? Hoe komt het toch dat bij de eerste ronde, bij een oproep voor een evangelist, en niemand benoemd kon worden? Het klaagt ons aan. We kunnen onze mensen, ook ik hoor, ik zeg het net zo goed tegen mezelf, maar we kunnen elkaar zo gemakkelijk verloren laten gaan. U kent dat gedicht toch? Mijn rechte buurman is vannacht gestorven en ik heb nooit één woord tot zijn behoud gezegd. En dan, dat kind was helemaal bebloed. Dat kind was helemaal vuil. Dat kind was helemaal onrein. Kanttekening 16 zegt daarvan, dit bloed betekent ons de verdorvenheid der natuur, in de welke wij allen ontvangen en geboren zijn, en die ons de tijdelijke en eeuwige dood onderworpen maakt. Jij jongeren, jij kunt niet sterven zoals je geboren bent. Je kunt niet zo met je zonde God onder ogen komen. We zullen niet kunnen bestaan voor zijn heiligheid en alwetendheid als wij met het bloed van onze geboorte voor hem komen te staan. Het is de walgelijkheid van onze ziel, zoals vers 5 dat zegt. En we kunnen ons een keurige reformatorische houding aanmeten. Ons uiterlijk kan onberispelijk zijn, maar de Heere ziet ons hart aan. En wat ziet Hij daar nou? Heeft u wel eens die blik naar binnen gekregen? Dat licht van de Heilige Geest? Over die hoeken van uw hart? Wat er zit achter die deuren opgeborgen in die lades? Licht over je woorden, over je geschiedenis, over je jonge jaren. Heb je het gezien? Het bloed van je geboorte zat eraan. Het was zonde. En dan het laatste wat bij de eerste gedachte gezegd moet worden, begin van vers 5. Geen oog had medelijden over u, om u één van deze dingen te doen. Niemand had medelijden met dat kind. Niemand zei, zullen we dat kind niet redden. Maar ze lieten het daar liggen om te sterven. En gemeente, medelijden, dat is iets, dat is zo schaars aan het worden in deze maatschappij. Zo'n verkilling, ook in de praktische dingen. Mijn problemen zijn groot genoeg om de problemen van de ander ook nog erbij op de hals te nemen. Er liggen soms mensen weken overleden in huis, omdat er niemand naar ze omziet. En dan, als je bedenkt welke geestelijke strijd er achter zit, achter deze wereld. De Satan heeft geen medelijden met onbekeerde zondaren. Hij heeft geen medelijden met discotheekgangers. En ook niet met onbekeerde gegemmers. Er zijn mensen die in de kerk zitten en die nooit medelijden hebben met hun kinderen. Omdat ze onbekeerd zijn. Met hun man, met hun vrouw, met hun collega. Geen medelijden met hun toekomst. Geen medelijden met hun eeuwigheidsbestemming. Het valt me wel eens op als er iemand ernstig ziek wordt in de kerkelijke gemeente. Dan gaan er ineens vragen gesteld worden over hoe zou het nou met hem zijn. Maar dat moeten we niet bij ziekte doen, dat moeten we in onze gezonde dagen aan elkaar vragen. Hoe is het nou toch? Op de reis naar de eeuwigheid. Maar dan staat er in het 6e vers zo'n wonder. Als ik bij u voorbij ging. Geen oog had medelijden met dat kind. Ze liepen allemaal snel voorbij, ze draaiden hun blik af. Maar nou zegt de Heere en Nieuw Testament, die zeg ik dan vanavond maar, de opgestane zaligmaker, wiens naam is Jezus. Nou komt die voorbij over de vlakte van het veld. En hij ziet dat kind. Hij kijkt er niet aan voorbij, maar hij ziet dat. Zijn blik van alwetendheid, zijn blik van genade, zijn blik van barmhartigheid gaat naar dat kind wat ten dode is opgeschreven. Als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u. En de Heere zegt tegen die ballingen, zo was het toen jullie in Egypte verdrukt werden. Niemand had medelijden, die slavendrijvers niet, de farao niet. Maar ik zag het. Ik zag jullie verdrukking. Ik zag jullie dood. Ik zag jullie dreigende ondergang. Ik ben niet voorbij gelopen. Maar ik zag het aan. Is dat bij u in uw leven nou ook gebeurd? Kijk, we zijn vanavond op de plaats waar het woord is. Waar het woord van Christus klinkt. En dat woord komt in uw oren, welgemeend en ernstig. Bekeert u, verlaat de zonde en zoek de Heere. Val deze zaligmaker te voet en smeek hem om ontferming, om uw genade. En die boodschap die horen we zondag aan zondag en wat wennen we eraan. Maar is het alles zo gegaan dat... dat de dominee gewoon doorpreekt en dat er honderden mensen om u heen zaten. Maar dat hij toen bij uw bank voorbij ging. En dat zijn blik u zag. In de evangelie lezen we zo vaak dat Christus oog naar de enkeling ging. Hij zag die man in zijn tolhuis zitten. Hij zag die samengebogen vrouw in de synagoge. En zijn blik ging om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En waarom zijn we vanavond in de kerk? Waarom is hier in Veenendaal nog een kerkgebouw en ligt er een open Bijbel? Omdat die verhoogde zaligmaker die de dood heeft overwonnen, door de gemeente trekt en kinderen zoekt en ziet. Jonge mensen aanziet, volwassenen, oude vandaag. Als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u. Dat is een wonder. Dat is een wonder. Als hij je ziet, dan valt er niets meer te verstoppen. Dan valt er niets meer te ontkennen. Dan valt er niets meer mooier voor te doen. Maar dan is het, gij doorgrondt en kent me. En degenen die dat hebben meegemaakt, die weten het uit ervaring. Dan gebeuren er die twee dingen. Aan de ene kant, dat diepe ontzag, dat heilig beven. Een schaamte over je vuil, over je verlorenheid. Dat hij dat nou allemaal ziet. Goed uit zijn hand voortgekomen, maar zo bedorven, zo doorgegaan, tegen beter weten in. Aan de ene kant dat heilige ontzag. En aan de andere kant, dan wil je niet anders meer. Dan wil je niet meer weglopen. Dan wil je niet dat hij doorloopt. Dan komt er iets van die onverklaarbare liefde in je ziel. Tot die onbekende God, tot de dienst van de Heere, tot de naam van de Heere en het woord van de Heere. Als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u. En kinderen van God, het is altijd weer goed om terug te denken en ook door de geest teruggeleid te worden naar de plaats waar hij u vond. Waarom Waarom was het op mij gemunt? Je kunt het niet begrijpen. Was een begrafenis geleid van iemand die heel in de verte familie was. En dat was allemaal, als je teruggaat, terug te voeren op mijn overgrootouders. En ze hadden 8 kinderen. Op dezelfde manier opgevoed. En het is toch niet te verklaren dat de een door de genade van de Heere wordt opgezocht, vernield, en dat die genade ook in de lijn van de geslachten wordt bewaard, terwijl je ook andere takken ziet die overgegeven worden en die hun eigen wegen mogen gaan. Hoe komt het, Heere, dat u mij opzocht? Gods kinderen die gaan leven van dit wonder. En dat kunnen ze niet begrijpen. En iedere keer weer als de Heer laat zien. Zo was het toen ik u vond. Dat was uw afkomst. Dat was uw leven. Dan zal dat wonder in je ziel gaan ruisen. En daar komt gunning in mij. Want dan gun je ze allemaal aan de Heer. En dan gun je de Heer aan allemaal. Ga je anders naar je kinderen kijken. Dan ga je anders je plaats innemen in de gemeente. Dan ga je anders op huisbezoek. Ga je ook anders kijken naar die medemensen om je heen. Want als ik bij u voorbij kwam, hoe komt Christus voorbij? Ja, door zijn woord. Jazeker. En dan mag u naar de kerk komen en daar ligt die kanselbijbel open. En jonge mensen, dat bijbeltje ligt op je nachtkastje. Dat mag je open doen zo vaak als je wilt. Maar hoe moet dat met die buren die geen Bijbel hebben? Hoe moet dat bij die mensen uit Veenendaal die het woord niet hebben? Hoe zal Christus bij hen voorbij gaan? Hoe zal hij hen opzoeken? Ja, dat zeggen we toch wel eens. God brengt de zondaar bij het woord. Of het woord bij de zondaar. En de eerste optie, die vinden we het prettigst. Hè? Dat er plotseling iemand binnenkomt lopen en die het liefst op de achterste bank zijn plekje neemt. En die dan zo langzamerhand een beetje in het gemeenteleven ingroeit. En dan zeggen we, oh wat een wonder. Maar denkt u ook eens aan dat andere, het woord bij de zon. Daar ligt daar geen opdracht. En dan gaat het er niet in de eerste plaats om dat ik daar zelf zo'n krachtig getuigenis bij geef en dat ik zoveel over mezelf kan vertellen en dat ik zo'n groot geloof heb of iets dergelijks. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat om het woord van de Heere. Het gaat om Gods woord dat doorgegeven moet worden aan die mensen die van niets weten. Want Christus trekt door deze wereld, zoals we dat zeggen, in het gewaad van zijn woord. En hoe zal nou die buitenkerkelijke bereikt worden? Als wij het woord niet doorgeven. En die zaligmaker, die maakt zijn triomftocht over deze wereld. Al 2000 jaar. Hij heeft er velen gezocht en behouden. En lieve mensen, hij is nog niet klaar. Hij is nog niet klaar met zijn werk. Jongeren, kinderen. De Heer Jezus gaat nog door om zondige mensen zalig te maken. Om dode mensen tot het leven te roepen. En dat zullen we horen in onze tweede gedachte, geroepen tot leven. Maar we zingen eerst met elkaar over die grote verandering. Uit Psalm 77, het 6e vers. Zou God zijn genade vergeten? Maar ook in het vervolg, maar God zal verandering geven. Psalm 77, vers 6. Het weggeworpen kind, bestemd voor de dood, maar ten tweede ook geroepen tot leven. Ik zei tot u in uw bloed, leef. Ja, ik zei tot u in uw bloed, leef. Niemand wilde dat kind hebben. Niemand ontfermde zich. Maar toen kwam de Heere voorbij, nieuwtestamentisch, toen kwam Christus voorbij. En die zaligmaker gemeente, die is zo vol van ontferming. Waar komt dat door? Niet door de aanblik van dat kind, dat ziet er walgelijk uit. Niet door de afkomst van dat kind, want dat deugt niet. En als u nog steeds op dat spoor zit, van reformeren, van verbeteren, van de buitenkant oppoetsen, dan hoop ik dat u snel leert dat dat een doodlopend spoor is. Nee, die ontferming, die gaat van hem uit. Die ontferming komt voort uit het welbehagen. Uit het eeuwige welbehagen van de Vader, waarvan Zacharias gezongen heeft, die innerlijke bewegingen van de barmhartigheid van onze God. Dat de Heere, omdat dat zijn wezen is, omdat dat zijn deugden is, vrijwillig, uit eenzijdige genade, zich wil ontfermen met liefde en met bewogenheid over mensen die dat niet verdienen. En die niet geschikt zijn. En die niet meewerken. Hij heeft ze lief. Omdat hij dat wil. Zijn liefde wordt niet opgewekt. Maar zijn liefde wordt uitgestort. Hij heeft dat kind lief niet om hoe ze eruit ziet. Maar om hoe ze worden zal door zijn genade. Hij heeft ze lief niet omdat er schoonheid in ligt, maar omdat hij er schoonheid op zal leggen. Hoort u dit evangelie? U die zich zo herkennen moet in dat kind. Zo onrein, zo verloren. Hoort u het? Hij heeft lief omdat het uit het welbehagen komt, uit zijn wezen. Ik doe het niet om uwentwil. Maar om mijn grote naamswil, dat die verheerlijkt worden. Deze gemeente bestaat niet omdat wij er zo hard aan werken. Maar omdat de Heer het behaagd heeft om zichzelf te verheerlijken in deze plaats. Het evangelisatiewerk draagt geen vruchten omdat wij het zo goed gezegd hebben. Of omdat wij precies de juiste snaar wisten te raken. Maar omdat er een verkiezend welbehagen is, wat uitgevoerd zal worden. Dwars door alles heen, tegen alle weerstand in. En dan gaat Christus in dit hoofdstuk, in dit tekstvers, dat woord uitspreken, leef. Een wonderlijk woord. Je zou zeggen, wat doet nu een woord? Woorden kunnen zo... zo machteloos zijn, zo beperkt. Ik heb wel eens een weduwnaar gezien na een plotseling sterfgeval. Die overmand door verdriet zijn overleden vrouw aansprak van zeg toch nog eens wat. Het ging door merg en been. Je voelde de wanhoop van die man. Maar ze zijn niets meer. Onze woorden doen het niet. Dat kan je ook als dominee zo voelen op een preekstoel. Als ouderling op catechisatie. Dat kan zo voelen als je die ander tegenkomt. Onze woorden doen het niet. Maar hier spreekt hij. Waarachtig God. En waarachtig mens. Die de beschikking heeft over leven en dood. Hij die God was, eeuwig levend in zichzelf. Die het leven meedeelde in de schepping. Aan mensen, aan de schepping. Die heeft zichzelf zo vernederd dat hij de menselijke natuur heeft aangenomen om te kunnen sterven. Hij werd geboren als een mens om de dood in te kunnen gaan. Als God had hij dat niet kunnen doen. Maar hij wilde een sterfelijk mens worden. Hetzelfde als wij, behalve de zonde. En een leven van gehoorzaamheid, van dienen, is hij de plaats van het oordeel ingegaan. De vloek op de zonde, de bedreigde straf, werd op hem gelegd. Op dat onschuldige lam van God. Op die reine middelaar. Omdat hij zichzelf heeft borg gesteld en zijn sterven overkwam hem niet. Maar hij heeft aan het einde van zijn voldoening zijn ziel van zijn lichaam gescheurd. En overgegeven in de hand van zijn vader. Hij heeft zijn hoofd gebogen en toen stierf hij. Toen heeft hij zijn leven gegeven als losprijs voor de zielen van al de zijnen die dood waren in de zonden en de misdaden. En als beloning op zijn werk, waar de vader zo in verheerlijkt is, heeft hij zijn zoon beloond met het leven. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. En nu is hij de levensvorst. Die het voor zijn sterven al zei tegen zijn jongeren. Ik leef en gij zult leven. En die uit het graf is uitgegaan. En trekt door zijn woord over deze wereld die wegstaat. Sterft in de zonde en stilstaat bij mensen en dat woord spreekt. Leef. En als hij spreekt, dan is het er. Hij die op de eerste bladzijde sprak, er zij licht, en toen was het licht. En als hij zegt tegen dat kind, leef, dan leeft het ook. Als hij spreekt, dan gebeuren de dingen. En Ezechiël neemt zijn hoorders mee in de geschiedenis en hij zegt, was het niet zo? Daar in Egypte, toen u bestemd was voor de dood, Egypte veranderde in één groot graf. Maar toen de Heere zijn woorden sprak door de mond van Mozes en Aaron, toen werd Egypte als een baarmoeder en daar ging een talrijk volk uit. En wat de Satan ook geprobeerd had, daar ging een levend volk, het volk des Heeren, juichend uit, verlost uit het diensthuis. En het heeft ook betekenis voor ons nu. Voor onszelf. We kunnen zo redeneren, hè, over de Bijbel en over het woord. Wat heeft het voor zin om bekeert u te zeggen tegen mensen die zich niet bekeren kunnen en niet bekeren willen? Wat heeft het voor zin om te prediken, geloof het evangelie, als er mensen in de kerkbank zitten, rijk en verrijkt en geen ding gebrek menen te hebben? Wat heeft het voor zin om het woord te openen op de catechisatie, terwijl je merkt dat die hoofden helemaal met andere dingen bezig zijn? Wat heeft het voor zin om die woorden te spreken? Nou, kanttekening 18... Je zegt iets heel treffends bij dat woord leef. Dat is, gij zult leven. Niet tegenstaande dat gij zeer verdorven en ellendig zijt. Het is een bevel, inhoudend een belofte des levens. Heel mooi gezegd, een bevel dat tegelijkertijd een belofte inhoudt. En inderdaad, de woorden van een mens op zichzelf doen niets. Een dominee bereikt zelf niets, een evangelist ook niet. Maar het gaat ook helemaal niet om de vraag wat wij kunnen, want de Heere weet nog veel beter dan wij dat wij niets kunnen. Maar hij wil dat het woord klinkt. En waar het woord klinkt, daar wil hij het woord zegenen. En dan gebeurt het wonder, de belijdenis zegt dat is een nog groter wonder dan de schepping of dan de opwekking uit de doden, dat er zomaar een jongere in zijn kerkbank zit. Een zinnetje uit een preek. En het gaat zo heel kalm, En tegelijkertijd heel krachtig in het hart naar binnen. En dat begint daar in het hart zijn uitwerking te hebben. En het leven draait om. Daar zit zo'n vrouw die zich nooit bekommerd heeft om de ziel. En een ernstig stukje uit de preek is als een pijl die in haar hart gaat. Ik moet sterven en God ontmoeten. En die gedachte raak je niet meer kwijt. En niemand hoeft meer te zeggen dat je behoud moet gaan zoeken. Want de onrust van binnen, die geeft dat aan. Daar zit iemand in de kerk. Zo nameloos arm en ongelukkig. En die weet niet hoe het moet, die ziet geen weg. Maar onder de prediking van het woord klinkt die zoete naam van 5 letters van Jezus. En hij wordt geschilderd met alle gebreken en tekorten die een mensentong heeft. Maar als hij zelf daarin meekomt, dan komt hij zelf je arme hart en je arme leven binnen. En hij brengt alles mee. Ik hoorde laatst iemand die zich gevoegd heeft bij onze gemeenten. Hoe ging het nu? Een vrouw getrouwd uit het buitenland, taalbarrière. En ze zei, ik wil naar een kerk en jij moet voor mij tolken. Want anders versta ik het niet. En eerst vond hij het maar een verplichting. En toen begon hij het wel interessant te vinden. Maar toen zei hij, met die preek over die mensen met Pinksteren. Toen kreeg ik zelf die steek in mijn hart. Zomaar onder de prediking. Omdat Christus door zijn woord werkt. En dan heeft hij maar 1 woord nodig. Dat is toch ook een woord van troost. Zit hier misschien ook wel mensen die zeggen, ik ben oud geworden, ik kan geen hele preek meer onthouden, ik bevat het niet meer. Ach, de Heer heeft maar 1 woord nodig. En dan zegt, ik ben zo vol in mijn hoofd, concentreren, het lukt me niet. Mijn gedachten stuiteren alle kanten op. Of ik ben nog te jong om een hele preek te onthouden. Maar de Heer heeft echt maar 1 woord nodig, leef. Als je nou met dat woord naar huis gaat, kinderen, en met dat woord bij de Heer op de knieën gaat, dan heb je het belangrijkste onthouden, leef. En dat betekent ook dat wij het richting die buitenkerkelijke buurman of collega, dat we daar geen hele preek tegen hoeven te houden. En dat we ook niet bij een eerste ontmoeting de hele dogmatiek hoeven te gaan vertellen. En dat we niet de hele Bijbel van Genesis 1 tot Openbaring 22 in 1 keer moeten samenvatten. Nee, de Heer heeft maar 1 woord nodig. En als hij dat gebruikt, dan wordt alles anders. Want als hij zegt leef, dan komt er leven. Heeft u het ervaren? Dat het woord zo'n kracht ging doen. En de een was heel erg onverschillig en eigenlijk randkerkelijk. En de ander was heel betrokken en serieus. Maar toch van binnen was het zo stil. Tot het woord kwam levenwekkend. En er kwam de ademhaling op gang. De ademhaling van het gebed. Het was eerst een moeten en nou wordt het je een wonder dat je een slaapkamer hebt. En het gaat niet altijd zoals je zou willen en soms krijg je jezelf niet mee en je hart niet mee. Maar dat er toch van die momenten zijn dat je zo je hele hart voor de Heer uit mag storten. Leven steken. En vroeger de Bijbel, ach, het hoort erbij dat je eruit leest. Maar het was een moeilijk boek of jongeren, laten we maar eerlijk zijn, hè, een saai boek. Zei je niks. Maar toen dat leven in je binnenste kwam, dat je honger kreeg. Gebeurt echt hoor. Jongeren, jonge mannen, jonge vrouwen. Van die doeners die met hun handen werken. Die dan in de pauze met hun Bijbeltje zitten. Om een stukje uit Gods woord te lezen. Dat wordt je eten en je drinken. Dan heb je niet meer genoeg aan je brood en aan je water, maar het woord van de Heere voor je hart. Omdat dat woord zo vertelt hoe het met je is. Wie de Heere is. Maar vooral wie de zaligmaker is. Als er dat leven komt, hè. Dat zie je al bij een pasgeboren kind. Dat weet nog niet wie moeder is. Dat heeft geen woorden om dat uit te drukken. Geen gedachten om dat te beseffen. En toch draait dat kind op de reuk of op het geluid naar moeder toe. Die haar het leven schonk. En zoals dat nou ook als de Heer je levend maakt. Ook al kun je daar nog geen woorden aan geven, ook al kun je dat nog niet uitdrukken, maar je ziel hunkert naar de levensbron. En het woord van de Heere gaat dan je leven doortrekken. En je gaat buigen voor dat woord. Als het je veroordeelt, als het je er buiten plaatst. Je buigt je verwonderd over het woord als daar een ineens een lichtstraal vandaan komt van hoop en van genade. Er valt soms een traan op dat woord als de Heer zo onverdiend goed is. En altijd werkt dat leven erop aan dat het weer goed komt tussen de Heer en je ziel. Die verbroken verhouding. Die verkeerde afkomst, die onreinheid van dat bloed. Die vraag gaat wegen en steeds meer wegen. Heer, ik kan u niet missen en ik zou u moeten missen. Er is zo'n afstand. Heer, hoe dan? En de weg waarin de Heer dat leidt, hij is daar zo vrij in. Maar altijd door het wonder heen. Waar ik leer dat het niet is door de tranen die ik pleng, of door de offers die ik breng, of wat ik ook zeg of wat ik ook doe. Het is niet mijn vroomheid, het zijn niet mijn werken. Eén voor één wordt dat allemaal afgesneden tot je niets anders bent in je beleving, wat je in Gods ogen altijd al was. Een onmachtige, onwaardige zondaar. Maar die juist daardoor zo'n gepast voorwerp is. Voor een zaligmaker die volkomen zalig maakt. Die nou alles doet. Je moet thuis Ezechiël 16 nog maar eens helemaal lezen. Je moet maar eens opletten wat hij doet. En wat zij doet. Hij doet alles. Hij komt. Hij ziet. Hij spreekt. En verderop, hij komt opnieuw. Hij bedekt, hij wast, hij reinigt. Hij doet werkelijk alles. Waar het leven is, daar gaat het altijd aan op die naam. En de persoon en het werk van onze Heer Jezus Christus. Het benodigen van zijn woorden. Het verlangen naar zijn spreken. Het hunkeren naar zijn bloed. Het willen delen in zijn verzoening. Het volgen van hem. Het toevlucht nemen tot hem. Leef. En waar hij dat woord spreekt. Daar is het ook. Daar gebeurt het ook. Het is geen vraag of dat zal gebeuren. Het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. En vanavond zit u onder het woord. En de zaligmaker komt voorbij. En hij zoekt. Waar is de werk voor hem? In uw bank? In uw hart? In uw buurt. Bij hem is een volheid. Het is bij hem niet op. Maar hij heeft alles wat u nodig heeft. En al wat u ontbreekt, schenk ik zo goed smeekt, mild en overvloedig. Hij is machtig. De onmogelijkheden zitten alleen aan uw kant, niet aan zijn kant. Hij is sterker dan je boezemzonde, dan uw ongeloof, dan uw blindheid, dan uw doodheid. Hij is machtig uw nageslacht levend te maken. Hij is gewillig om zijn werk voort te zetten onder de prediking. En hij is met ontferming bewogen over de scharen. U ook als u buiten loopt. Is dat dan ook een stil gebed in uw ziel? Gun leven aan mijn ziel. En aan al die zielen om me heen. Want daar wordt u in verheerlijkt. En dan worden we zalig. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Amen. We zingen nog tot slot uit Psalm 30 het tweede vers. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen. En mijn smart verzacht. En nogmaals beveel ik u van harte de collecte voor het evangelisatiewerk. Al die mensen, al die folders, al die posten kosten heel veel geld. En ook op deze wijze mag u uw steentje bijdragen naar de mate dat de Heer u gezegend heeft. Ontvang nu de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heren Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.